Dit is een BNR-podcast. Ja, deze week hebben we toch een beetje een feestje te vieren. Want in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ontstond de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Prachtig mooi, alle geallieerden eigenlijk bij elkaar. Die samen met elkaar afspraken dat als er één van hen werd aangevallen, dat ze er met z'n allen op af zou gaan. Nou, die NAVO, die heeft wat moeilijke tijden gekend. Die bestaat deze week precies 75 jaar. En krijgt dan mogelijk ook een nieuwe opvolger. Althans een nieuwe secretaris-generaal moet ik zeggen. Nu nog de Noor Jens Stoltenberg. Straks mogelijk de dimissionair premier Mark Rutte. Nou, dat weten we nog niet. Maar daar gaan we onder meer over praten met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En die zit hier in de studio.
Goedemorgen.
Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, laten we beginnen even met de NAVO, Geert-Jan. We kijken natuurlijk vooral naar Mark Rutte en hoe het erbij staat. Nou, hoe gaat het in de race?
Nou, uit het officiële feestprogramma voor deze week valt niets af te leiden. Er komt geloof ik een militaire fanfare uit België en Nederland om feest te vieren, om die 75 jaar vrolijk in te luiden. Maar dat heeft nog niet te maken met een nieuwe secretaris-generaal. Mijn inschatting op dit moment is, Rutte wordt het misschien wel, heeft overduidelijk de beste papieren. Maar als hij het wordt, wordt hij het waarschijnlijk niet deze week.
Oké, er is wel steun, maar er was ook wat tegengeluid. En met name de laatste tijd, dat steekt dat wat harder de kop op, hè?
Ja, en het ging vaak over 4 april, komende donderdag, als mogelijke datum dat Rutte als opvolger van Stoltenberg gepresenteerd zou kunnen worden. En de grote landen hebben ook al die steun aan Rutte gegeven. Maar er zitten 32 landen bij de NAVO. Inderdaad, een aantal landen lijkt nog niet overtuigd te zijn of wil niet doen alsof ze overtuigd zijn, omdat ze misschien nog iets willen, een toezegging van Rutte of misschien wel van Biden. Ik denk dat Biden wel op bijvoorbeeld de Baltische landen heeft ingepraat. Zo kun je wel een beetje uit de pers aflezen. Maar de positie van landen als Hongarije, Slowakije en zeker Roemenië is onduidelijk. Roemenië heeft een eigen kandidaat. Die heeft nog niet gezegd dat hij zich gaat terugtrekken. Dus dan wordt het allemaal erg krap. Erdogan heeft zondag met Rutte gebeld. Was een beetje vaag over of hij nou wel of niet met Rutte in zee wil. En morgen reist Rutte nog naar Litouwen. Nou, ik ging even kijken, Bas. Dat is de 3e keer in 3 jaar tijd dat Rutte naar Litouwen gaat, terwijl de president vorig jaar ook in Nederland was. Toen heb ik hem nog geïnterviewd. Ja, best een aardige man. Maar we kunnen wel zeggen dat het lobbycircus nog in volle gang is.
Zeker, dit heeft natuurlijk alles te maken met de mogelijke benoeming. Maar stel nou dat hij donderdag dan toch wordt gepresenteerd als nieuwe SG. Wat is er dan gebeurd de afgelopen dagen, kunnen we dan stellen?
Nou, dan is er enorm veel druk vanuit Washington gezet om dit nu al te laten beklinken. Alleen die signalen hebben we op dit moment niet. Dus dan ligt het niet in de lijn der verwachting, want het kan nog tot oktober. Stoltenberg houdt die stoel nog warm, een beetje tegen wil en dank in. Maar je hebt de NAVO-top in Washington in juli. Dat is het echte feest van de NAVO.
Ja,
en dan moet er een soort nieuwe, SG het liefst worden gepresenteerd. Dus dat is waar Amerika waarschijnlijk op voorsorteert. En dat zal dan de komende weken uiteindelijk moeten worden beklonken.
Nou, we gaan het zien. Maar toch even, Bernard. Biden, de wil van Washington, de NAVO, de grootste netto-bijdrager. Dat is toch wel een belangrijk drukmiddel, hè?
Ja, maar vooral negatief. Dus als Washington nee zegt, dan is het einde oefening. Ja. Dat is gebeurd met Ruud Lubbers, ik geloof in 1995. Die was kandidaat, is gaan solliciteren, keurig netjes bij de regering Clinton. En daar de laan uitgestuurd, kun je rustig zeggen. Het was een triest jaar, want die was vlak daarvoor ook al afgewezen als voorzitter van de Europese Commissie. Dus die dingen kunnen gebeuren. Amerikanen die hebben een hele belangrijke stem. En je zou zeggen, als Biden voor is, nou, dan is de belangrijkste hindernis genomen. Maar het gaat dus om het omgekeerde. Als Amerika tegen is, is er een probleem. Als er Amerika voor is, betekent dat nog niet automatisch dat de zaak rond is.
Ja, nu nog even een ander dingetje. Erdogan speelt ook nog even op de achtergrond. De Turkse president afgelopen weekend niet geweldig gescoord in lokale verkiezingen. De grote steden is een groot deel kwijt aan de CHP, de oppositiepartij. De 2 na grootste bijdrage leverancier aan de NAVO. Ja. Als een belangrijke NAVO-bondgenoot. Nooit echt hele dikke vrienden met Rutte geweest. Hoewel die ruzie is een beetje beklonken, maar een bromance is er nooit gekomen. Wat gaat dat land voor rol spelen, Bernard?
Nou, het is de op 1 na belangrijkste NAVO-partner. En het is wel belangrijk dat Erdogan, zeg maar, formeel en officieel die kandidatuur steunt. Mijn indruk is dat dat zal gebeuren. Mm-hmm. Maar dat heeft meer te maken met de spanningen die er voortdurend zijn tussen Turkije en de rest van de NAVO, vooral met Amerika. Mm. En er spelen allerlei andere dingen. De leverantie van gevechtsvliegtuigen en nog allerlei wapenwensen die Erdogan heeft. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Erdogan Ruud Lubbers kan hem niet, of Mark Rutte kan hem niet zoveel schelen. Nee. Die persoonlijke kwestie is afgewikkeld. Dat ging destijds over een minister die wel of niet campagne mocht voeren in Nederland. Ja, niet meer van belang. Nee. Maar wel of hij een cadeautje krijgt en precies, andere wensen worden vervuld. Dat vindt hij wel heel belangrijk.
Okay. Mannen, we gaan met u welnemen naar Oekraïne kijken. Er zijn veel dingen gebeurd, ook afgelopen weekend. De maand april is begonnen bijvoorbeeld, hè, om maar wat te zeggen. Dat betekent dat deze maand Oekraïne meer dan 1 miljoen artilleriegranaten van Tsjechië gaat ontvangen. Dat is dat inkoopprogramma van de Tsjechen. Die halen ze uit de hele wereld. Ze hebben handige inkopers. Hoe gaat het daarmee, Gert-Jan? Weet jij al wat er gebeurt? Lukt het ze om die, wat waren het in eerste instantie, 800.000 artilleriegranaten te krijgen en daarna komt de rest?
Nou, en het worden er steeds meer volgens de Tsjechen. Ja. Het ging ineens over 1 miljoen artilleriegranaten. Toen hintte de buitenlandminister zelfs op 1,5 miljoen. En dat klinkt natuurlijk hoopvol. En misschien komt er binnenkort ook wel een eerste batch naar Oekraïne. Maar mijn indruk is dat het ook wel veel weg heeft van een enorme propagandacampagne van de Tsjechen. Mm-hmm. Met als doel om de Russen misschien wel te misleiden. Of om derde landen, die wat neutraler in de wedstrijd staan, warm te maken om ook zaken te gaan doen met het Westen. Ik was vorige week in Praag en dit is wat defensie-expert Adam Ruska hierover tegen mij zei.
Honestly, I would say that the PR exploded much more than it actually should have. Then there's a huge hype around that. The PR took over and therefore the proportions of the project are sort of being communicated a bit too much in contrast to how much is being done.
Ja, ik begrijp hier. Dit is een groot communicatiekanon en niet een. Niet een echt kanon wat gevuld wordt door de Tsjechen.
Nou, zelfs vanuit Oekraïne wordt gezegd dat dit een Tsjechische masterclass in virtuose desinformatie is. Kijk, er komen wel granaten naar Oekraïne. Ja. Want heel veel landen hebben geld gedoneerd. Nederland ook, 250 miljoen euro. Dat gaan die Tsjechen echt niet voor het opknappen van de Praagse burcht gebruiken. Maar er zit dus een serieuze informatie en psychologische component aan deze Tsjechische munitie voor Oekraïne campagne. Want elke dag werd ook wel een andere partner gelekt naar de media met wie de Tsjechen zaken hadden gedaan. Echte vrienden van Rusland werd er dan ook gezegd. De naam Zuid-Afrika kwam naar buiten. Toen was het weer Turkije. Toen was er weer munitie gevonden in Marokko. Argentinië heb ik ook afgelopen week in Praag gehoord. Dus laat Poetin maar gissen is wat de Tsjechen denken. Maar ik vraag me wel heel erg af wanneer die munitie in Oekraïne komt. En het zullen er echt niet 1 miljoen komende maand zijn deze april.
Nee, precies. Even daar het andere wat dit weekend gebeurde. Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Republikeinse zijde, die de afgelopen tijd dat steunpakket tegenhield, Bernard, hè, in het Amerikaans congres. Die lijkt een beetje door de knieën te zijn gegaan. Die heeft nu gezegd, nou, we gaan een oplossing bedenken waarbij we met geld wat we van de oligarchen afpakken de Oekraïners gaan steunen. Daar komt het een beetje op.
Een van de methoden die dat wil, het belangrijkste, is dat hij inderdaad zegt, ik wil een deal maken. Precies. De Senaat heeft een wetsontwerp goedgekeurd. Dat ging over een breder pakket. Steun voor de grens. Steun voor Oekraïne. Steun voor Israël. Steun voor Taiwan. Allerlei kwesties waren erin opgenomen. En hij is ook wel, nu bij nader inzien, toch wel bereid om over zo'n deal te praten. Maar hij komt met allerlei voorwaarden. De belangrijkste is, dat was ook nieuw voor mij, dat hij van de regering Biden eist dat ze ruimer omgaan met de export van vloeibaar gas. Dat klinkt heel gek. Mm-hmm. Maar Amerika exporteert daar een hoop van. Ja. Maar niet. Maar er is een soort rem opgezet om milieuredenen en ook om ervoor te zorgen dat Amerika zelf niet weer afhankelijk wordt van buitenlandse importen. Je moet het dus niet allemaal weggeven. Mm-hmm. En soms, ja, jongens, zo klein wordt zo'n ding. Een van die hele grote faciliteiten voor vloeibaar gas staat toevallig in de staat Louisiana. En daar is nou toevallig het huislid van deze Mark Johnson. Dus hij is gewoon bezig voor zijn eigen staat een deal binnen te halen. Ja, en als dat lukt, dan roept hij, nou, dan valt er bij mij wel te praten. Het is toch een heel ding, want er is dus een kleine, maar zeer luidruchtige vleugel in het huis waar hij zelf overigens toe behoort.
Ja,
die blaert dat dat dit absoluut niet mag. Ja. Maar hij ziet ook wel in dat als je kijkt naar het totaal, hè, gewoon het hele congres, Huis van Afgevaardigden en Senaat, dan is er gewoon een meerderheid die voor deze vorm van hulp is.
Ja, absoluut.
En hij kan dat moeilijk zelf tegenhouden. Zet wel zijn eigen positie op het spel. Maar goed, het is inmiddels een soort van gewoonte geworden dat de Republikeinen elke 2 jaar of zo hun eigen voorzitter naar huis sturen.
Precies, ja. Ja. Wellicht gaat het gebeuren. We gaan het zien. In ieder geval die 61 miljard. Zelensky heeft er dit weekend in de Washington Post nog maar weer eens op gewezen. Het geld moet er komen, anders gaan we terugtrekken. Dat is een belangrijk signaal. Even naar die andere oorlog, Bernard. Want daar kregen we een eng bericht, vond ik, over Syrië. Een aanval op het Iraans consulaat. Waarbij een hele hoge militair van de revolutionaire garde is omgekomen. Een Iranier. En Iraniërs hebben gezegd, er komt een decisive response. Ik weet niet hoe ik dat moet vertalen in het Farsi. Maar dat is niet in het Iraans van we steken een ballonnetje op en het is goed geweest.
Nee, het waren zelfs 2 generaals, begrijp ik nu net. Okay. En nog 5 andere hoge militairen die daar zijn gedood. Mm-hmm. Dat is niet niks. Nee. Het is behoorlijk ver weg om in Damascus zo'n bombardement uit te voeren. Maar er zijn nog meer dingen die, vind ik, verontrustend zijn. Er is een droneaanval geweest op Eilat, de zuidelijke havenstad in Israël, vanuit Irak. Dat zijn allemaal Sjiïtische organisaties die dat hebben gedaan. Ja. Die samenwerken met Iran. En wat je hier ziet gebeuren, naar mijn idee, is dat er voorbereidingen worden getroffen voor een grotere oorlog aan de noordgrens. Dit gaat uiteindelijk allemaal om de strijd tussen Israël en Hezbollah. Ja. En die aanval die Israël dus heeft gedaan, is een soort van waarschuwingsklap. Ja. Want denk erom hoe ver wij kunnen komen. En wij laten Iran dit niet organiseren. Maar ik vrees dat het wel gebeurt. Er is nog een aanwijzing, daar schrok ik ook van. Het Israëlische ministerie van Onderwijs heeft aangekondigd dat de scholen na het Pesachfeest, het Joodse paasfeest, dat is het einde van deze maand, ik geloof de 30ste april, dat die niet meer open gaan. Dus, en de universiteiten ook voor een groot deel dicht blijven. Dat betekent echt dat ze zich voorbereiden op een nieuwe en grote oorlog. Ja. Maar niet zozeer met Gaza, want dat wordt zo langzamerhand loopt dat op zijn eindje. Maar wel met het noorden. Daar is politiek ook een groot verschil. Ook voor hoe de wereld daarmee om moet gaan. Want wat Gaza betreft speelt natuurlijk voortdurend die strijd van, moet je nou solidair zijn met de een of de andere kant, met de Palestijnen of met de Israëliërs, met allebei, geef van beide. Gaan ze maar door. Maar in het noorden speelt dat helemaal niet. Nee. Hezbollah heeft niets te maken met Palestijnen. Nee. Heeft ook niets te maken met, laten we maar zeggen, het bezettingsverhaal of al die kwesties. Het is een andere zaak. Dit gaat echt om een conflict met Iran uiteindelijk en Israël. Het is belangrijk om te zien hoe de wereld daarop gaat reageren.
Duidelijk, dankjewel. Bernard Handelburg, onze buitenlandcommentator. En Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever.